Wij gaan gauw beginnen, mensen, want het is alweer 8:30 geweest, zie ik. We zijn toegekomen aan het laatste hoofdstuk van de Bijbel. Openbaring 22. En ik ga met u lezen het begin en het einde van Openbaring 22. Vanaf vers 1, en hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit de troon van God en van het Lam. In het midden van haar straat en op de een en de andere zijde van de rivier was de boom des levens, voortbrengende 12 vruchten van maand tot maand, gevende zijn vrucht. En de bladeren van de boom waren tot genezing der heidenen. En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn, en de troon van God en van het Lam zal daarin zijn, en zijn dienstknechten zullen hem dienen. En zullen zijn aangezicht zien, en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En al daar zal geen nacht zijn, en zij zullen geen kaars nog licht der zon van noden hebben, want de Heere God verlicht hen, en zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid. En hij zeide tot mij, deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Heere, de God der heilige profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn dienstknechten te tonen hetgeen haast moet geschieden. Zie, ik kom haastelijk, zalig is hij die de woorden der profetie van dit boek bewaart. En dan lees ik u nog verder vanaf vers 17, en de geest en de bruid zeggen kom. En die het hoort zeggen, kom, en die dorst heeft komen, en die wil nemen het water des levens om niet. Want ik betuig aan een iegelijk die de woorden der profetie van dit boek hoort, indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal over hem toedoen de plagen die in dit boek geschreven zijn. En indien iemand afdoet van de woorden van het boek deze profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens, en uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit boek geschreven is. Die deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom haastelijk. Amen, ja, kom, Heer Jezus. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen. Ik zet boven de lezing van vanavond Gods laatste bladzijde. Het woord van God en daarvan het laatste hoofdstuk. Je zou kunnen zeggen, dat is Gods laatste bladzijde. En ik wil dit hoofdstuk gaan indelen in drie stukken. Het eerste is vers 1 tot en met 5. En dat is een zalige beschrijving. Vervolgens vers 6 tot en met 19. Dat is een zwaarwichtige betuiging. Een aantal dingen worden er met klem en met kracht betuigd. En vervolgens vers 20 en 21, dat is een zegenrijk besluit. Vers 1 tot en met 5 gaat het over een zalige beschrijving. Vers 6 tot en met 19 over een zwaarwichtige betuiging. En vers 20 en 21 over een zegenrijk besluit. Nou, de versen 1 tot en met 5 van hoofdstuk 22, dat gaat eigenlijk nog even door met het beschrijven van het nieuwe Jeruzalem, waar we vorige week over hebben nagedacht. Een voortzetting van dat machtige visioen van het nieuwe Jeruzalem, wat Johannes heeft mogen zien. En in deze 5 versen worden nog eens even een aantal heerlijke dingen opgesomd. Het eerste wat ons aan heerlijk Heid wordt opgesomd in deze verse, dat is een rivier des levens en een boom des levens. Een rivier en een boom. Eten, de boom die voedt, en drinken, de rivier die verkwikt. Een beeld van de Heilige Geest, die vaak vergeleken wordt met levend water, de rivier. En die boom des levens, of je kan het ook lezen als het hout des levens, dat is een beeld van de Heer Jezus en de zegenrijke vruchten die Hij geeft en die we tot in alle eeuwigheid genieten mogen. Ja, u zult wel gemerkt hebben, als u dit van tevoren ook gelezen hebt, Openbaring 22, dat er heel veel dingen zijn die herinneren aan het begin van de Bijbel. Deze laatste bladzijde van de Bijbel doet herinneren aan de eerste bladzijden van de Bijbel, waarin gesproken wordt over het paradijs. Alleen hier in Openbaring 22 is het veel heerlijker dan het paradijs was in Genesis 1 en 2. In het paradijs had je ook water. Hier wordt gesproken over water des levens, zuiver als kristal. In het paradijs had je ook bomen, twee zelfs. De boom van het leven en de boom van kennis van goed en kwaad. Maar gelukkig is hier in Openbaring 22 in het Nieuwe Jeruzalem die tweede boom niet meer. Die boom van kennis en goed en kwaad. Hier is gelukkig alleen maar de boom die spreekt van eeuwig leven. In het paradijs in Genesis 1 wordt gesproken over twee mensen. Maar hier wordt gesproken over een menigte van mensen. Volkeren wordt er zelfs genoemd. In Genesis 1 en 2, daar kwam een slang binnen en die bracht vloek. Maar hier in Openbaring 22, we hebben gelezen in vers 3, er zal geen vervloeking meer zijn. Gelukkig zal de zonde en de vloek daar worden gemist. Nou, laten we eens gaan kijken naar die eerste zegen, dat is de rivier. Waar komt die rivier vandaan? Hij toonde mij, vers 1, een zuivere rivier die kwam uit de troon van God en het Lam. Dat is de oorsprong van die rivier van levend water. God zelf, door het Lam heen, komt het naar mensen toe, tot verkwikking en tot verheuging. De stroom komt uit de hemeltroon. En de kwaliteit van het water des levens wordt ook genoemd, er staat zuiver, helder, doorzichtig als kristal. Aardse stromen, die zijn altijd modderig. Maar deze stroom is volkomen klaar, zuiver als kristal. En vervolgens staat er in vers 2, er wordt over die boom gesproken. Dat is de tweede zegen. De boom. Midden in die straat die was van goud, die gouden straat, die hoofdstraat. Op de een en de andere zijde van de rivier was de boom des levens. Of het geboomte van het leven. En die bracht voort 12 vruchten maandelijks. En de bladeren waren tot genezing der volkeren. Ja, een verklaarder zegt van die gouden stad met die gouden straat en dan die groene bomen als variatie van de kleur om het des te mooier te maken. De geboomte was dicht bij de hoofdstraat van die stad Jeruzalem. Zodat de mensen die daarop wandelen, voor een keer over gehad, die verheerlijkte heiligen die daarop mogen wandelen, dat ze makkelijk de vrucht kunnen plukken van die bomen van het geboomte des levens. Die boom die wordt zelf gevoed door de rivier. Hè? Zie je, de troon van God en dan die boom een beeld van Christus en die rivier een beeld van de Heilige Geest. De drie enige God zie je in de symbolen hier bij elkaar. Brakel zegt, die boom des levens die staat toch ergens in het midden. Hè? In het midden, die brede straat en dan centraal die boom, wat geboomte. De Heere Jezus, zegt Brakel, is het vermakelijke gezicht van de hemelstad. Het vermakelijke gezicht. Alle ogen worden naar hem toegetrokken. Tot sieraad, een prachtige boom, maar ook tot nut. Want alles aan die boom is tot nut. Zowel zijn bladeren als zijn vrucht. Beladen met vrucht staat er. 12 vruchten van maand tot maand gevende. Je zou dat kunnen lezen als 12 oogsten per jaar. Je zou het ook kunnen lezen als 12 soorten vruchten per maand. Dat is dus 144 oogsten per jaar. 12 maal 12. Nou, in ieder geval duidt het op een overvloed van zegen. Grote overvloed. Lekker en gezond, zegt Matthew Henry. Wat een kinderlijke uitdrukking, wel wat mooi. Het is, die vrucht, zegt de Hooglied, is mijn gehemelte zoet. Het smaakt zoet, het smaakt zalig. En de bladeren zijn tot genezing. De gemeente zal elke maand, ook dat is een prachtige gedachte, op een nieuwe manier 12 verschillende soorten vruchten, 144 oogsten. Elke maand zal de gemeente, de heiligen, de verheerlijkte, die mogen elke maand als het ware op een nieuwe manier, op een frisse manier, weer van de Heer Jezus genieten, zodat het altijd weer nieuw is. Bladeren tot genezing. Waar staat die boom nou precies? Dat is een beetje moeilijk. In het Nieuwe Jeruzalem, in het midden van haar straat, op de een en de andere zijde van de rivier. Hebben jullie idee hoe je dat moet voorstellen? In het midden van de straat. Zo, en dan in het, aan de ene en de andere kant van de rivier. Dus als dit nou die straat is, dan moet er misschien in het midden van die straat een rivier lopen. En aan de een en de andere kant geboomten van het leven. Zoiets. Ik weet niet precies, mensen weten niet precies hoe het is. Maar in ieder geval, het is wel het middelpunt, het hart van de stad. En, dat is ook een mooie gedachte, waar je ook staat en van welke kant je het ook bekijkt, of je nou middenin staat, of van de linker of van de rechterkant, dat geboomte is het middelpunt. En als u dan bedenkt dat dat geboomte het houten beeld is van de Heer Jezus en de vruchten van het, uiteindelijk van het kruis die tot in alle eeuwigheid genoten mogen worden, dan zal toch de Heer Jezus het middelpunt zijn. Nou, de derde zegen die genoemd wordt, dat is: er zal geen vloek meer zijn. Geen vloek. Geen slang. Geen zonde zal er ooit meer in komen. Niet het aardrijk meer vervloekt. Dat zal tot het verleden behoren. De vierde zegen die genoemd wordt, dat is de troon. Prachtig. De troon van God en van het Lam. Nou, u begrijpt, dat is natuurlijk het, ja, dat is het echte centrum. De troon van God en van het Lam. Midden op die troon zag ik het Lam staande als geslacht. En dan denk ik weer even, hoe moet ik me dat nou voorstellen? Ja, ik weet het niet precies. Er zijn natuurlijk visioenen. Letterlijk en symbolisch loopt hij zo door elkaar. Het is zo groots. Maar weer kom ik even terug op vorige keer mijn suggestie, dat het misschien niet alleen een kubus is, maar dat het ook wellicht een piramide zou kunnen zijn. He? Zoiets. Zo, een piramide. En als je dan bedenkt, he, dat dan, ja, als tegen de berg aan, he, zo werden die huizen dan bij de bergen van Israël, werden ze gebouwd, terrasvormig. En als je denkt aan die piramide, dat dan het toppunt, het hoogtepunt, ja, daar is als het ware die troon van God en het Lam. Toppunt, zeg je? Ja, ook, maar je zou natuurlijk kijken, als die straat er midden doorloopt, het loopt door elkaar heen, hè? Hoogtepunt, middelpunt, je mag er van mij alles van maken wat je wil. Maar de troon van God, dat is het, als het ware het hoogste punt. En dan denk ik weer aan vorige keer met die ladder. Weet je nog dat ik die ladder van Jacob noemde? De hoogte, dat was, daar was God. En op de laagte, daar sliep dan Jacob. Hè? Dat nieuwe Jeruzalem, dat dan de hemel en de aarde verenigd tezamen. De troon van God. En ook het licht, hè, vanuit die piramide, die punt van die piramide, dat licht. En ook die rivier die daaruit komt en die dan alles zo bevochtigt. Nou, dat is in ieder geval het hoogtepunt. God aan de top. De troon van God aan de top van de piramide. Hoogtepunt. Van waar de rivier naar beneden vloeit. En hemel en aarde elkaar raken. En als je dan bedenkt dat, dat Nieuw Jeruzalem, dat was het tegenbeeld van Babylon, hè, we vorige keer gezien, die hoer Babylon. En weet u hoe Babylon begon? Met een toren die wilde reiken tot aan de hemel. Maar dat ging niet door. Dat was fout. En dan dat Nieuwe Jeruzalem, de bruid, in de vorm van de stad, ja, daar zie je het dan weer wel. Wat door mensen van beneden naar boven niet lukt, die toren van Babel, dat zal God, want het kwam van nederdalende uit de hemel, dat zal God met zijn bruid wel doen. Vijfde punt, wat genoemd wordt, dat is die slaven of die dienstknechten. Zalig zijn die dienstknechten van God. Ik zit nou ondertussen bij vers 3. Geen vervloeking zal er meer zijn, de troon van God, van het Lam, heb ik gezegd. En dan staat er, en zijn dienstknechten zullen hem dienen. En ze zullen vers 4 zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. Zalige dienstknechten van God en het Lam. Want er staat natuurlijk, zijn dienstknechten zijn. Het woordje zijn slaat natuurlijk allereerst terug op het Lam. Zijn dienstknechten van het Lam. En daarom ook dienstknechten van God. Ze zullen hem dienen. En dat woordje dienen in andere vertaling staat, ze zullen hem vereren. Dat is nauwkeuriger. Niet zozeer als slaaf dienen, dat wil zeggen slaafswerk, maar eredienst plegen. Ze zullen hem eergodsdienstig dienen. Eredienst houden. Ze zullen hem dienen. Ja, precies. Ja. Mooi is dat als je bedenkt dat we nu in beginsel de Heere oprecht mogen dienen. Nu zonder vrezen. Straks mogen we hem volmaakt dienen. Zonder zonde. Ze zullen hem volmaakt mogen dienen zonder enige zonde. En ze zullen zijn aangezicht zien. Zijn aangezicht. Dat is weer, ik zeg het maar eventjes, dat is het aangezicht allereerst van het lam. En vervolgens van God. Het slaat direct terug op het lam, zijn aangezicht zullen zien, en indirect op God. Ze zullen zijn aangezicht zien. Er staat van de knechten van koning Salomo, dat op een gegeven moment dan die koningin van Sheba komt, en dan zegt die koningin, gelukkig zijn uw knechten die uw aangezicht mogen zien. Tjonge, ik heb die koningstroon in Ethiopië, ik ben koningin van Sheba, maar ik zou die graag willen verruilen om nou een dienstknecht te zijn van koning Salomo. U voelt hier wel aan dat die knechten van het lam en van God, dat die zalig zijn. Ze zullen zijn aangezicht zien. God zien. In Christus. Het is een theologische vraag. Hoewel ik dat niet uitgebreid met u wil gaan behandelen. Maar het is een theologische vraag van. Kunnen wij nou straks God direct zien? Nou, wat denkt u? Ja. 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 Nee. Nou, daar hebben mensen wel over nagedacht. Die komen er ook niet uit. Dus wat dat betreft is het een hele moeilijke vraag. Maar het is geen moeilijke vraag. Je hoeft er niet moeilijk over te doen. Kijk, er zijn wel. Je kan er wel even over denken. Ik denk dat inderdaad. Wij blijven schepselen. Hoezeer verlost en verheerlijkt ook. Maar we blijven schepselen. En het onmiddellijke licht, de heerlijkheid van God zelf. Dat is een ontoegankelijk licht, precies. Hè? En daarom, een tekst die je hierbij zou kunnen, naast kunnen leggen, is bijvoorbeeld 2 Korinthe 4, vers 6. Dat vind ik een mooie tekst. En daar staat dit. Even kijken. 2 Korinthe 4, vers 6. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, die heeft in onze harten geschenen om te geven verlichting van de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Christus Jezus. Dus we mogen de heerlijkheid van God zien als het ware weerspiegeld in het aangezicht van Christus Jezus. Ik denk dat de Heer Jezus tot in alle eeuwigheid ook mens zal blijven. Maar de theologische vraag is, maar ik wil u daar niet mee vermoeien, maar dat is, blijft de Heer Jezus nou ook tot in alle eeuwigheid middelaar? Nou, Calvijn zegt van niet en ik zeg van wel. Maar ik niet alleen natuurlijk, want dit zijn moeilijke dingen. Dat de Heer Jezus voor altijd mens zal blijven, dat is duidelijk. Hè? Het woord is vlees geworden en zal eeuwig vlees blijven. Maar middelaar, is dat dan nog nodig bij verloste zielen, bij verloste lichamen, bij verheerlijkte heiligen? Toch denk ik van wel, omdat de Heer Jezus namelijk niet alleen het woord van God tot in alle eeuwigheid is, maar hij is ook tot in alle eeuwigheid het beeld van God. Dus we zullen direct de Heer Jezus in al zijn schoonheid mogen zien. En door hem als het ware ook het volmaakte, de afdruk van het wezen van God zelf. Maar u mag daar voor de rest heel ergens anders over denken. Ja. Ja, dat zijn moeilijke vragen. Dat weet ik eigenlijk niet zo. Aan de andere kant denk ik ook weer. Ja. Ja, ja, ja. Ik denk ook dat het allemaal niet zo heel erg sterk onderscheiden zal zijn. Kijk, wij hebben er vaak een voorstelling van dan zien we alleen de Heer Jezus. En dan denken we met onze beperkte begrip dan ergens op de achtergrond God. Aan de andere kant geloof ik ook dat God als Vader in de Zoon, hè, want hij is door Christus dat we Abba Vader mogen zeggen, ook zo dichtbij zal zijn in zijn vaderlijke goedheid, dat we bij spreken als kind bij de Vader op schoot zullen zijn. Zo intiem, dat ook weer. Dus in die zin en moeten we het ook weer niet al te veel uit elkaar trekken. Want ja. 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 Ja, precies. Ja, zie, had ik het nou eigenlijk maar niet genoemd. Want nou, dan worden we allemaal kleine theologiërs, hè? Terwijl het zo heerlijk zal zijn en zo rijk. Hè? Maar eigenlijk de theologische vraag is, kunnen wij als mens, als schepselen, kunnen wij direct God zien? En dan moet je altijd zeggen van, nou, daar moeten we toch wel erg voorzichtig mee zijn. Want ja, hij bewoont een ontoegankelijk licht. Hè? Maar dat wil niet zeggen dat God op een afstand zal zijn. Maar juist als vader, maar dat is hij alleen door de Heer Jezus, zal hij dus ook heel dichtbij zijn kinderen. Goed, dat was een stukje theologie. Voor de rest gaan we verder met een stichtelijk woord. Oh, ja. Ja, klopt. Ja, klopt. Hebreeën 1, hè? Ja. De afdruk van zijn wezen en de uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Ja, wij zien hem. Als je Christus ziet, dan heb je eigenlijk al de Vader gezien in hem. Dat is het. Wie mij gezien heeft, de Vader gezien. Dus je ziet hoe dicht dat bij elkaar ligt. Klopt. Ja, klopt. En heerlijker ook dan wij denken. Maar wat u nou zegt, dat herinnert mij aan een ander gedeelte waar ik zelfde. Zit, ik raak meer overtuigd van eigen gelijk. Het doet mij denken aan een ander gedeelte waar hetzelfde wordt uitgedrukt. Alleen het voelt mij te ver om dat nu uit te leggen. Hoewel het wel een prachtige bijbellezing zou zijn volgend jaar of zo, bleef het wel zijn. Maar in Johannes 17, als u dat goed onderzoekt, vers 22 tot 24 geloof ik. Daar staat op dat zij mogen zijn, opdat ik in hen en gij in mij en hoe was het weer? In ik in hen en zij in mij en gij in mij. Daar zie je ook dat God in Christus is en Christus in ons, maar er wordt niet gezegd dat wij direct en rechtstreeks in God zijn. Altijd via de hoge priester of de middelaar of het lam. Ja, dus in die zin komt het wel overeen wat ongeveer te zeggen. Ja, daar gaat het over Christus. Daar gaat het over de Zoon van God. Wij zullen hem gelijk wezen, namelijk in een lichaam dat gelijk zal zijn aan het verheerlijk lichaam van Christus. We zullen hem zien zoals hij is, als mens, als Zoon van God. Zullen we hem zien en we zullen hem gelijk wezen, namelijk in die verheerlijkte staat. Maar we zullen nooit God gelijk weten. Wij worden geen goden, om het zo te zeggen. Dat kan niet. Dat is ten ene male onmogelijk. Ja. Ja, ook een goede vraag. De boom des levens tot genezing der heidenen. Die heidenen, je zou ook kunnen lezen tot de volkeren of de natiën. Hè? Ik heb vorige keer uitgelegd, was wel een klein beetje moeilijk, maar dat dat nieuwe Jeruzalem, dat hier beschreven wordt in Openbaring 22 ook, tijdens het duizendjarig rijk. Dus er is nog ziekte, hoewel uitzonderlijk. Hè? Er wordt toch gesproken over maanden, elke maand vrucht. Het zal een paradijselijke staat zijn, maar het is nog niet de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Want daar heb je geen tijd meer en daar heb je trouwens ook geen ziekte meer, dus ook geen genezing meer. Het zijn wat dat betreft ook symbolen. Dus het verdubbelde zondagsafstand. Ja. Dat is toch, ja. Ja, bij wijze van uitzondering, maar dat gaat dan nog over de aarde en de tijd. Hè? En maar dan gaat het niet over de eeuwigheid, dat klopt. Ja, waren tot genezing der volken. Ja, klopt. Ja. Maar daar kan je in dit visioen niet al te veel waarde verder aan hechten. In ieder geval, het gaat erom dat het beeld is positief. Hè? Dat er zegen zal zijn, overvloedige zegen, vrucht voor ieder die daar van nemen mag. Goed, mensen, kan ik verder? Straks nog vragen. Slaven heb ik. Ja, ik had nog iets over de slaven. Er staat als derde en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. Ook een prachtige tekst om over na te denken. Zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. Vaak wordt het op de doop toegepast. Hier gaat het natuurlijk over dat God jou als zijn eigendom voor eeuwig toe-eigent. Vroeger hadden ze... misschien mag ik wel even iets vertellen. We hadden zondag een doopdienst. En er was wat familie. En familie, wacht. Nee, ik zal vertellen. Ik zag iemand, ik weet niet of dat familie van je was of zo. Maar ik zag iemand die ik helemaal niet kende. En die had een tatoeage. En die vond ik eigenlijk zo mooi. Tenminste, niet je tatoeage, maar ik vond het beeld vond ik mooi. Oh, sorry, ik zeg het weer helemaal verkeerd. Het beeld wat bij me opkwam, vond ik mooi. Hè? Hij had een tatoeage en ik zag hem, ik liep even naar de keuken, zo van, hey. En ik had eigenlijk nog bijna willen zeggen, maar ik dacht, nou, ik moet die jongen niet in verlegenheid brengen en zo. Maar nu kan ik het wel zeggen, want hij zit nou niet bij. Maar het beeld vind ik mooi. Kijk, de doop is wat dat betreft een bepaalde tatoeage die je niet zo letterlijk ziet, maar het is wel, dat water droogt nooit op, zei ze vroeger. En in de tijd van Johannes was het dus letterlijk zo, heel veel goden had je. En in die Romeinse tijd had je heel veel goden. En een aantal mensen, Romeinen, die toegewijd waren aan een bepaalde god of godin, die lieten inderdaad op hun hand of op hun hoofd, of in hun nek, maar die lieten in ieder geval een tatoeage zetten met de naam of het symbool van die god of die godin. Nou, dat zit er eigenlijk hier ook in de wereld van de lezers van Openbaring. Moesten ze daaraan denken, want dat zagen ze regelmatig op straat. En dan zegt de Heer als het ware, maar mijn naam zal op hun voorhoofd als het ware getatoeëerd zijn, geschreven staan. Niet het merkteken van het beest, Openbaring 13, maar mijn naam zal erop staan. Net zoals bij de hoge priester in het Oude Testament, die ook priesterlijke dienst, die ook voor God mocht naderen, ook voor Gods aangezicht mocht staan in het heilige der heiligen, dat hij ook die gouden plaat op zijn voorhoofd had met daarop de Heere heilig. He, die naam stond op de voorhoofd van de hoge priester. En zo zullen die slaven priesters mogen zijn, hoge priesters mogen zijn in Gods nabijheid om eredienst te verrichten. Trouwens, zeg je? Wat zeg je? Ja, dat is dan weer wat anders. Dat is heel wat anders. We houden het beperkt tot. Weet je wat ik ook een mooie gedachte vind? Zijn naam. Kijk, dat onze namen in de hemelen opgeschreven staan, in het boek, dat is een geweldige genade van God. Dat je mag weten, als je wederom geboren bent, de Heer Jezus toe mag behoren door het geloof. Dat je naam uit genade in de hemel opgeschreven staat. Maar onze namen staan daar niet voor de rest. Die blinken niet, maar zijn naam zal daar alleen zichtbaar zijn. Zijn naam zal schitteren. De zesde zegen die genoemd wordt is, daar zal geen nacht zijn. Nou, dat is een geweldige bevrijding. Dat er geen schaduw meer zal zijn, geen donkerheid, geen duister, niks. God zal licht zijn, God zal leven zijn, God zal liefde uitstralen. Leven, licht en liefde, dat zijn de kenmerken van die gouden Godstad. En geen nacht. Ze mogen baden in Gods lieflijk licht. En de zevende zegen die in deze verse genoemd wordt is, zij zullen als koningen dienen. Weet je wat ik ook mooi vind? Deze twee, slaven en koningen. Aan de ene kant dienstknechten van God, dienaren van God. En aan de andere kant koningen over de schepping. Zijn slaven, die zijn ook koningen, slaven van God. En koningen over de schepping, in de adelstand verheven. Een koninklijk priesterdom. Priesters, slaven, dienaars en ook koningen. Een koninklijk priesterdom. Nou, dat is de eerste prachtige gedeelte. Ja, dan ga ik verder met het tweede gedeelte. Vers 6 tot en met 19. Nu naderen we echt het slot van Openbaring. Een aantal praktische vermaningen, beloften, bevelen, zelfs bedreigingen vinden wij in dit tweede hoofdgedeelte. Het slot van de Bijbel als geheel trouwens. En dan begint het met een bevestiging van de inhoud van dit boek, vers 6. En hij zei tot mij, dat is de engel, deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En de Heere, de God van de heilige profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn dienstknechten te tonen wat haast spoedig snel moet gebeuren. Deze woorden zijn getrouw en waarachtig. We hebben 4 jaar lang hebben we al die hoofdstukken met elkaar mogen overdenken. Dit is geen fabeltje, dit is geen fantasie, dit is geen kunstig verdichte fabel. Dit is waarachtig woord van God. De auteur is God, God van de heilige profeten staat er. En het instrument, dat is zijn engel. God heeft zijn engel gezonden om dit aan Johannes mee te delen. Het doel van deze woorden is om aan zijn knechten te tonen wat de dingen die spoedig moeten gebeuren. En dan moet u dus op letten, er staat in vers 6, de dingen die spoedig moeten gebeuren. In vers 7 staat, ik kom spoedig. En in vers 10 staat, de tijd is nabij. Voelt u daar de klok bij, de klok die verder tikt. De dingen die haast moeten gebeuren. Ik kom haastig, snel, gauw en de tijd is nabij. Daar zit drang achter. Vers 7. Zie, ik kom spoedig. Weet je hoeveel keer dat hier staat in het laatste Bijbelboek? In dit laatste hoofdstuk, in de laatste verse van de Bijbel, staat het er 3 keer. Vers 7. Ik kom spoedig. Vers 12. Ik kom haastelijk. En vers 20. Ja, ik kom haastelijk. Dat is het grote thema van dit boek. Daar is het mee begonnen, hoofdstuk 1 vers 8. Zie, hij komt, de wolken des hemels. En het eindigt als een accolade. Hè? Hoofdstuk 1 begon met die prachtige zin. Zie, hij komt. Dat is hoofdstuk 1, ik geloof vers 8. En dan in hoofdstuk 22 tot 3 maal toe. Zie, ik kom. Hij betuigt het zelf. Dat is het grote thema. We hebben heel veel moeilijke dingen met elkaar mogen overdenken. Voorzichtig mogen kijken. Wat zou daar de bedoeling van kunnen zijn? Maar hier gaat het om. Ik kom gauw. En er is geen enkele generatie die er zo dichtbij leeft als onze generatie. De nacht is ver geworden. De dag is nabij. We leven in de 4e nachtwaken wat dat betreft. Vlak voor de dageraad. En daar is het donkerst. Eindtijd. Er is geen generatie. Luther leefde er niet zo dichtbij als Kolbrugge. En wij leven er nog dichterbij dan Kolbrugge en Da Costa en al die andere grote mannen. Wij zijn er heel dichtbij. En daarom hebben we die woorden van de Heer Jezus ook zo uitermate serieus te nemen. Ik kom snel. De eerste christenen leefden er, van ons uit gezien, zo ver vandaan. 20 eeuwen tussen. De eerste christenen leefden er zo ver vandaan. En toch waren ze er zoveel mee bezig. Elke avondmaalsviering zeiden de eerste christenen tegen elkaar aan het eind. Maranatha, kom Heer Jezus. Dat riepen ze samen naar de Heer toe. Kom Heer Jezus. Wilt u de volgende keer zelf bij zijn? Ze leefden er zo ver van af. En ze waren er zoveel mee bezig. En wij leven er zo dichtbij. En we leven er eigenlijk. We zijn er eigenlijk zo weinig als kerk, als gemeenten mee bezig. Er staat nog eens een extra zaligspreking, vers 7. Zie, zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek bewaart. Gelukkig ben je, een extra zaligspreking, een onderstreping. Gelukkig ben je als je de woorden van de profetie van dit boek, namelijk met name Openbaring, de hele Bijbel, maar vooral de woorden van dit boek, als je die bewaart, in ere houdt. En als je die woorden niet vervalst, verdraait, vergeet, verwerpt, dichthoudt of vergeestelijkt. Als je de woorden van de profetie van de boek, Openbaring is een belangrijk boek. Als je kijkt naar de Nieuwtestamentische boeken, dan is het de 4e, Openbaring is het 4e boek qua grootte in het Nieuwe Testament. Het 4e boek qua grootte. Het grootste Nieuwtestamentische boek is, Handelingen. Is net zo groot als Matthäus, 28 hoofdstukken. En dan Handelingen is 28, Matthäus 28. Lucas 24, Openbaring 22 hoofdstukken. Dus het is de 4e in de orde van grootte van de Nieuwtestamentische boeken. Zalig als je dit belangrijke, grote Nieuwtestamentische boek in ere houdt. Vers 8. En ik, Johannes, ben degene die deze dingen gezien en gehoord heb. In vers 8 dan en vers 9 zie je wat voor indruk dat nou op Johannes heeft gemaakt. Johannes die die visioenen heeft gezien in dit boek beschreven. En de stemmen en de bazuinen heeft gehoord. Echte openbaring van God. En toen ik dat allemaal gehoord en gezien had, zeker ook dat nieuwe Jeruzalem, viel ik neer om te aanbidden. Hij kreeg gevoelens van aanbidding en hij laat zich vallen. Alleen hij aanbidt de engel. Hij weet het ook niet precies. Was het nou de engel of de Heer Jezus? Maar hij aanbidt dan de engel. En dat is natuurlijk niet goed. En daarom wordt hij ook daar lieflijk op vermaand. Zie dat gij dat niet doet, zegt die engel. Ik ben ook maar een knecht. En aanbid God. Goede engelen en goede knechten van God. Of het nou hemelse knechten zijn of aardse knechten. Die wijzen altijd naar God en naar de Heer Jezus. Nooit naar zichzelf. Niet om mij, niet om mij, zegt die engel. Maar aanbid hem. Boze engelen en boze mensen, die wijzen op zichzelf. Die willen zelf goddelijke eer ontvangen. Aanbid God. Vers 10. En hij zei tot mij, verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. De woorden van dit boek moeten we niet toesluiten. Geen zegel erop, zodat je het niet kan lezen. Dat doen wij vaak. De engel zegt, verzegel deze woorden niet. Zorg dat het boek open ligt, open blijft, onderzocht wordt, gelezen wordt. En wij vinden het vaak zo moeilijk, nou laten we het boek maar dicht houden. Ja, bij Daniël is wel toegesloten, ja, dat is waar. Ja, maar hier niet. Hier niet. En wij doen het vaak wel. Pas geleden kreeg ik nog een mailtje van iemand die zegt van, ja, onze dominee is ook bezig met openbaring. Alleen die komt wat verder, hij komt niet verder dan openbaring 3. En dan was ik 4, want het is een beetje moeilijk. En dan branden de vingers niet aan. Maar doe dat nou juist niet, hè. Lees dat en onderzoek. Er zit altijd wat bij. Daniël staat het inderdaad wel dat hij het woord moest, de profetieën, de visioenen moest toesluiten. Maar dat is ook wel tot het eind. Daar zit natuurlijk verschil in. Daniël was degene die 550 voor Christus leefde ongeveer. Johannes, die leefde 100 na Christus. Dus er zat alweer 600 jaar tussen. Dat is één. Daniël behoorde tot het Oude Testament, tot het oude bedeling. Maar Johannes, dat zien we aan het eind van het Nieuwe Testament. Meer heeft de Heer niet te openbaren, want dit is het laatste goddelijke boek. En ten tweede, Daniël, die profeteerde voor Israël. En Israël zal het pad gaan verstaan in de eindtijd. Maar Johannes mag hier deze openbaring geven voor de gemeente. De gemeente, zeg je? Ja. Maar de gemeente is natuurlijk meer geopenbaard in het Nieuwe Testament dan het was in het Oude Testament voor Israël. Dus daar zit denk ik ook een verschil in. De tijd is nabij. Weet je wat me ook opvalt? Ik zal het voor u eens op een rijtje zetten. De tijd is nabij. Kijk, weet u dat alle apostelen dat zeggen? Johannes zegt in 1 Johannes 2, kinderkens, het is de laatste uren. De laatste uren. Nou, dat is van 11 tot 12 uur bij een spreken. Ja. En nou zitten we al, ja, misschien 11:45. We weten het niet. In ieder geval, het is al de laatste uren. Er komt niet een 11:55 bij een spreken. Hè? We zitten wel ergens in het laatste uur. Paulus zegt in 1 Korinthe, op gij op wie de einden der eeuwen gekomen zijn. Dat wil zeggen, dat is weer dat einde, dat slot, dat laatste. Op wie de einden der eeuwen gekomen zijn. Petrus zegt in zijn brief, zie, het einde van alle dingen is nabij. En Jacobus zegt, allemaal briefschrijvers uit het Nieuw Testament, zie, de rechter staat voor de deur. U ziet, dat zijn allemaal uitdrukkingen die wijzen op inderdaad het laatste, het einde. We zitten daar dichtbij. Nou begrijpt u die uitdrukking, de tijd is nabij. Voor ons meer dan ooit. En ik geloof ook, gemeente, dat hoe dichter we nou komen bij dat grandioze moment dat de Heere komt om zijn bruid te halen, hoe meer licht de Heilige Geest geeft aan zijn knechten. Aan zijn slaven, aan zijn gelovigen, die toegewijd de schriften onderzoeken. De schriften alleen. Hoe dichter we bijkomen, hoe meer licht de Heilige Geest wil geven, ook omtrent deze dingen. Vers 11, die onrecht doet, dat hij nog onrecht doet. Die vuil is, dat hij nog vuil wordt. Die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd wordt. Die heilig is, dat hij nog geheiligd wordt. Hier zie je dat dus in de eindtijd. Ziet u dat trouwens ook in de Openbaring er altijd gesproken wordt over twee groepen van mensen? Over gelovigen en ongelovigen. Tot in het laatste hoofdstuk van het Nieuwe Testament blijf je die twee categorieën hebben. Er is nu een hele stroming, ook binnen de PKN, ook binnen de bond trouwens. Dat wordt meer en meer. Helaas, ook in de evangelische kringen, die als het gaat over de eeuwige straf, als het gaat over de hel, die daar steeds grotere vraagtekens achter zetten. En ja, dat vind ik toch een hele gevaarlijke ontwikkeling. Als het gaat over schepping, of over evolutie, of over zondvloed, of als het gaat over andere dingen. Maar ook als het gaat over de helle straf, ja, daar wordt steeds meer wordt daar een vraagteken achter gezet. EO-enquête geweest enkele jaren geleden. Steeds weer worden er enquêtes gehouden waarin dat toch naar voren komt. En het frappeert mij dat tot op de laatste plaats, ook hier, deze twee groepen in de mensheid, deze verdeling op blijft gaan. Dat geeft ook de ernst aan het woord. Dat geeft ook het eeuwigheidsgewicht aan het woord. En nou staat er hier in vers 11, als het ware dat er in die eindtijd een soort tweedeling gaat komen. Die vuil is, de ongerechtigheid zal vermenigvuldigen. Die vuil is, die worden nog steeds vuiler. De wereld en de naam christenen worden steeds vuiler. Maar dat de ware christenen, dat die steeds toegewijder zullen zijn en steeds meer aan de Here zich zouden toewijden. Als in de wereld de ongerechtigheid toeneemt, wat zou het geweldig zijn, al zou ook de kerk, de ware kerk, steeds meer en meer zich aan hem uitleveren. Nou, dit vers heb ik vaak moeten overdenken. Je ziet bijna, het is mijn verlangen dat dit inderdaad openbaar komt, meer en meer. He, dat je ziet van wat vroeger in de tijd van opa en oma zo door elkaar is. Zo door elkaar is. He. Traditionalisme, en je gaat naar de kerk omdat het moet en zo, iedereen. En nou zie je dat er een enorme afkalving is. Maar het is mijn gebed eigenlijk, dat ook al valt er heel veel weg, dat dan wat over mag blijven, dan echt de Heere toegewijd mag zijn. Dat kwalitatief, dat het voor God, met even gesproken door zijn geest en genade, dat het inderdaad heilig mag zijn. Toegewijd, praktisch, aan hem toegewijd. Ja.
Dominee Dumouchy, 40 jaar geleden geprofiteerd, dat in de eindtijd de jongelui ineens die volle zekerheid van het geloof zullen.
Ja. Ik zie dan, ja, aan de ene kant zie ik er een klein beetje van. Aan de andere kant zie ik ook weer heel veel van water in. Ik kan dat nog niet zo anders invullen. Dat kan, ja, maar het is wel mooi als je ziet dat die scheiding dan, dat je radicale christenen krijgt. Juist ook in de eindtijd. Als je nou vuil bent en onrecht, als je zegt van ik ben nog een zondaar, is er dan nog doen aan nu? Ja, natuurlijk. Het is nu nog het heden van de genade. En daarom mag er nu verkondigd worden, hè, dat je gewassen kan worden, moet worden, in het bloed van het lam, en dat je door het geloof in Christus als een goddeloze gerechtvaardigd wordt. En als je dat wordt, moet ik erachteraan zeggen, dan ga je dat ook bewijzen om praktisch aan hem toegewijd te leven, in zijn kracht. 12. Zie ik om haastelijk, en mijn loon is met mij om in ieder te vergelden naar zijn werk. Hier hoor je het weer, ik kom spoedig, en de Heer heeft ook wat in zijn hand, namelijk loon. Ook die gedachten zien we in het Nieuwe Testament. Over loon dat de Heere bij zich heeft. Schijnheiligen die krijgen ook loon. Dat krijgen ze hier op aarde. De Heer Jezus zegt, die fariseeën stonden op de hoeken van de straten te bidden. U hebt uw loon al. De mensen zeiden, tjoh, vrome mannen zijn dat zelf, kunnen die goed bidden. Jullie hebben uw loon al, omdat u door de mensen geëerd wordt. Maar kinderen van God, die hebben hier een loon vaak niet. Worden niet gewaardeerd. Maar de Heere zegt, heb even geduld. En als ik kom snel naar jullie terug. En dan heb ik ook loon bij me. Voor al die trouwe christenen die toegewijd, ook al werden ze hier veracht en geminacht, die toch toegewijd aan hem vast bleven houden. De Heere heeft loon bij zich. Genadeloon. Maar hij zal ruim vergelding geven. In het openbaar vergelden. Voor wat wij hier in zijn naam mochten doen. Of mochten lijden. Of moesten ontberen. 13. En ik ben de Alfa en de Omega. Het begin en het einde. De eerste en de laatste. Ja, de Heer Jezus. De Alfa. Het begin. De Alfa. En de Omega. De Z. Maar hij is ook de weg. Dus hij is eigenlijk alles. Het begin en het einde. Dat kan trouwens ook een hele grote troost zijn voor mensen die aan het einde gekomen zijn. Ook aan het einde van hun aardse leven. En die op een gegeven moment hun laatste dag moeten beleven. En hun laatste zucht zullen doen. Die laatste zucht van het kind van God is niet het laatste. Want achter die laatste zucht staat hij die de laatste is en die je ten laatste ook zal opvangen en zal meenemen naar zijn heerlijkheid. Hij is de allereerste, maar ook de allerlaatste. De wortel in de top, het fundament en het dak van mijn heil. 14 en 15. Zalig zijn zij die zijn geboden doen. Dat is een iets andere versie. Er staat in andere vertalingen, zalig zijn zij. Waardig was ze. Opdat hun deel zij aan de boom van het leven en zij door de poorten van de stad mogen ingaan. Dit is een laatste zaligspreking in het boek de Openbaring. Allerlaatste zaligspreking. Zalig die hun klederen wassen en, of die zijn geboden doen, staat er dan hier. Ze krijgen deel aan de boom en recht op de stad. De boom en de stad. Een heerlijk erfdeel. Maar er staat ook bij vers 15. Die andere kant heb je weer die twee kanten. Maar buiten zullen zijn de honden, de tovenaars, hoereerders, doodslagers, afgodendienaars en ieder die de leugen lief heeft en doet. Een zwarte lijst. Een afschuwelijk lot voor hen. Honden. Ja, dat zijn niet letterlijk honden. Maar honden zijn vaak een beeld van valse leraars. En honden kunnen ook een beeld zijn van mannelijke prostituees. Je had ook in die tijd van de Romeinen, tijd van Johannes, had je ook heel veel tempels, tempelprostitutie, gewijde prostitutie. En waar je dus ook mannelijke, en die worden honden genoemd. Honden. Die vuile levenswandel erop nahouden. Ja, dus dit boek eindigt met een prachtige belofte. Zalig. Die ze geboden doen, maar ook met een vreselijke aankondiging voor de ongelovigen. Vers 16. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden. De Heere Jezus is hier aan het woord. Ik heb mijn engel gezonden om u deze dingen te betuigen in de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster. Ziet u dat de Heere Jezus met het gezag van zijn eigen woord, zijn eigen naam, dat hij zegt, ik Jezus, ik heb mijn engel gezonden om deze dingen die in het boek geschreven staan, om die te betuigen. Om een officiële mededeling te doen die van hemzelf is. Dat dit zijn eigen woord is. Dit is echt onfeilbaar waar. En dat is bedoeld voor de gemeenten. Ziet u dat? Om uw lieden deze dingen te betuigen in de gemeenten. Natuurlijk de gemeente. De zeven gemeenten in Klein-Azië, Openbaring 2 en 3. Maar ook voor ons als gemeente. Voor dorpsgemeenten, voor stadsgemeenten, voor grote gemeenten, voor kleine gemeenten. Ook voor gemeenten in 2009. Overal moet het woord, maar vooral ook openbaring, Gods laatste woord, in eer blijven. De Heer Jezus staat er met zijn eigen gezag achter. En dan wordt hij genoemd met twee heerlijke titels. Hij wordt de wortel en het geslacht van David genoemd en de blinkende morgenster. Twee titels. Over Davids wortel en geslacht. En hij wordt genoemd de morgenster. Morgenster. Ja. Wie komt er van u uit Amsterdam? Geboren en getogen. Niemand? Nou, laat dan maar zitten. Ja. Dit is namelijk een hele prachtige, mooie toepassing. Een hele mooie toepassing van de morgenster. Als je een Amsterdammer bent, vroeger had je een vuilnisman. En die heette de morgenster. Die haalde de vuilnis op. Zo'n voddenboer. Nou, daar kan ik een prachtige mooie toepassing van maken. Als het gaat over Christus, hè, die ons vuil... Dominee Poort doet dat in een van zijn boeken. Daar heb ik dat voorbeeld uit. Dominee Poort zegt in een van zijn boeken... De morgen zet de prachtigste verklaring voor de morgenster is de voddenman uit Amsterdam. Die inderdaad het vuil van de mensen... Je moet het wel buiten de deur zetten. Je moet er wel van af willen van het vuil. Maar hij komt en hij neemt het mee. Nou, dat vind je geen enkele verklaring, maar ik vind het ook een prachtige verklaring van de morgenster. Echt. Maar goed, dat wordt hier natuurlijk niet bedoeld, dat snapt u. Davids wortel en geslacht, dat zegt de Heer Jezus met het oog op Israël. En de morgenster, dat zegt hij met het oog op de kerk of de gemeente. Wat wil dat zeggen, Davids wortel en geslacht? Nou, een mooie verklaring vind ik dat de Heer Jezus zowel de wortel, dat wil zeggen, begint, de oorsprong. Hij is de oorsprong van David. Hij is Davids Heer. Dat is zijn goddelijke natuur. En geslacht wil zeggen, hij is ook een nakomeling van David, naar zijn mensheid. En naar zijn godheid is hij Davids Heer. En naar de mensheid is de Heer Jezus Davids nakomeling, Davids grote zoon. He, dus hier zie je zowel zijn godheid als zijn mensheid in. Hij is de oorsprong van Davids, de koning. En hij is ook de erfgenaam van David, Davids grote zoon. De grote koning. En dat zegt hij natuurlijk met het oog op Israël. He, de Joden die verwachten vurig de Messias. En hier zegt de Heer Jezus dat hij de Messias is. De zoon van David. En die morgenster, de blinkende morgenster staat er zelfs. Ik ben het blinkende morgenster. Dat zegt de Heer met het oog op de gemeente. De blinkende morgenster. Nou, dat is eigenlijk een beeld van de nacht. Hè? De blinkende morgenster is letterlijk de planeet Venus. Venus. En die morgenster die straalt helder aan het einde van de nacht voordat de zon opkomt. Ja, klopt. Klopt, ja, 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 ja. Jij leest dezelfde krant als ik. Ja, klopt, stond in de krant. Dat verbeeld me ook al, want ik was hiermee bezig van, hey. Ja, de blinkende morgenster, dat stond in de krant, hij is te zien, ja. En ja, dat is een beeld van, hij wordt ook al genoemd de nacht, de wereld slaapt, daar zit het beeld achter, de wereld slaapt, maar de kerk waakt. En die kerk ziet uit naar het moment dat die morgenster verschijnt. Maar dan is het nog nacht. De zon komt nog niet op. Hij verschijnt voordat de dag aanbreekt. De morgenster is een profetie van de opgaande zon. En we hebben een aantal verklaarders die hebben gezegd, kijk, als het nou gaat over de opname, daar ga ik nog een keer een bijbellezing over houden. Als het nou gaat over de opname, dan komt de Heer Jezus. Hij komt eerst in de natuur, komt eerst de morgenster. En vervolgens komt de zon. De zon. De Heere Jezus die komt voor degene die in de nacht waken. De nachtwaker ziet uit naar die morgenster. Ja, bijna. Als hij die morgenster die stralen aan die nachtelijke hemel, weet hij nog even. En dan zit mijn wacht erop en dan kan ik weg naar huis. Zo kijkt de gemeente uit terwijl de wereld slaapt, terwijl de wereld in de nacht is. De gemeente kijkt uit naar de verschijning van de morgenster. Dan komt de Heere Jezus om zijn gemeente, zijn kerk, op te nemen, tot zich te nemen in heerlijkheid. En de zon, ja, dan breekt de dag des Heren echt aan. Hè? De zonne der gerechtigheid met genezing onder zijn vleugelen. Ja, dat zal komen bij de openbare wederkomst van Christus. Hè? Bij zijn zichtbare wederkomst. Hij komt allereerst voor zijn gemeente om ze tot zich te nemen, om de gemeente thuis te halen. En dan zal hij openbaar verschijnen als de zon die heel de wereld verlicht. En dan breekt de grote dag aan. Goed, nou dat is... Dus wat is nou onze positie? Nog één iets. In de nacht, terwijl de wereld diep in slaap is, maar de gemeente waakt. Daarom zegt de Heer Jezus zo vaak, waakt. Waakt. Hou je ogen open. Val niet in slaap. Waakt. Waakt, want het is nacht. Ik ben afwezig. En kijk naar boven. De kerk, de houding is om naar boven te kijken. Speurend naar de eerste stralen van de morgenster. 17, ook een prachtig vers. Onze trouwtekst. En de geest en de bruid zeggen, kom. En die het hoort zeggen, kom. En die dorst heeft komen en die wil die nemen het water des levens om niet. Drie keer kom. Eerst zeggen de geest en de bruid, kom. Kom, Heer Jezus, van de hemel naar de aarde, kom. En vervolgens ieder die dit hoort, zeggen ook, kom, doe mee met die roep van de geest. Zeg het na, bid mee, kom. En vervolgens, als hij dan ook buiten staat, dan gaat de derde roep naar de zondaar. Kom, kom naar hem toe. Het is twee keer een roep van kom, Heer Jezus, en één keer een roep, kom zondaar, tot het heil, tot het water des levens om niet. Vers 17 is de laatste uitnodiging van God naar de zondaar. De laatste. De allerlaatste aanbod van genade. En nu is het nog genade tijd. En de markt is nog niet voorbij. En nou komt er een laatste bod. Daarom is dit vers zo kostbaar. Ik ga het nog een keer over preken. Daarom is het zo kostbaar, dit vers. Een laatste bod. Een allerlaatste bod. Voordat het boek dicht gaat. Voordat de tijd over is. Voordat de markt voorbij is. De markt van Gods genade. Een allerlaatste aanbod. En wie dorst heeft. En als je niet dorst hebt, maar je wil toch in dat Nieuwe Jeruzalem komen. Je wil toch bij de Heere horen. Kom. Die nemen van het water des levens om niet. De geest is de eerste die roept. De Heilige Geest. De Heilige Geest die roept. Die verlangt naar de komst van de Heer Jezus. Dat is ook een prachtige gedachte. De Heilige Geest voelt zich op aarde niet erg thuis. Hij is op aarde om te werken, om te wonen in de gemeente en om te werken, om zondaren toe te brengen, om kinderen van God te heiligen. Maar de Heilige Geest verlangt en voelt zich op aarde niet thuis. Hij verlangt naar de volmaaktheid. De Heilige Geest verlangt, net als Eliezer in het Oude Testament met Rebecca, de Heilige Geest verlangt om nou die bruid te brengen bij Isaac. Dan is zijn missie volbracht. Zo verlangt de Heilige Geest om de om zondaren tot kinderen van God te maken. En om die bruidsgemeente te brengen bij de bruidegom. Daarom bidt ook de Geest, kom. De Heilige Geest die heeft ook wat met Israël. Want als de Heer Jezus terugkomt, dan zal die Geest in overvloedige mate worden uitgestort over Israël. Spade regen. Dan zal te dien dagen worden uitgestort de geest uit de hoogte over Israël. En dan zal dat volk door de geest tot bekering komen. Ook dat is een reden waarom de geest verlangt naar de komst van Christus. En de schepping zal dan veranderen. Nu, je hebt pas een paar jaar geleden een preek over gehoord. De ganse schepping die zucht. Als de Heer Jezus terugkomt, dan zal die schepping door de geest veranderen in een zingende schepping. Ik denk dat de Heilige Geest ook verlangt naar de wederkomst van Christus, want dan wordt de geest niet meer bedroefd. Nu wordt hij nog bedroefd door gelovigen. Nu wordt hij nog weerstaan door ongelovigen. Nu wordt hij nog geblust in zijn werking. Dat zal dan voorbij zijn. En de bruid zegt ook, de geest is het eerste en die geest die steekt als het ware die bruid weer aan. Onder aansporing van de geest gaat ook de bruid meeroepen. Kom, Heer Jezus. En ieder die het hoort, iedere gelovige apart, die mag ook meebidden, meevragen. Kom. En die dorst heeft, ja, die mag nu tot Christus komen, opdat hij ook mee gaat roepen. Ja. En dan 18. Want ik betuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort, indien iemand tot deze dingen toedoet, denk erom dat je nooit aan het woord van God toedoet. De Rooms-Katholieke Kerk, kan je denken. Dan kan je aan de mormonen denken, maar je kan het ook aan onze gereformeerde gezindte denken. De belijdenisgeschriften zijn me lief en dierbaar. Ik heb er een hele grote handtekening onder gezet. Maar eerst de Bijbel, dan de hele tijd niks. En dan de belijdenisgeschriften. Menselijke geschriften mogen. Naar schrift en belijdenis vind ik eigenlijk een verkeerde uitdrukking. Het is naar de schrift en dan vervolgens niks. En dan ook de belijdenis overeenkomstig de schrift. Begrijpt u? De schrift is omvat als Gods woord. En er moeten niet. Daarom is de scheuring eigenlijk zo droevig. Want waar ging het uiteindelijk over? Om de status, niet van het woord, maar de status van belijdenisgeschriften. Dat was de reden tot scheuring. En menselijke geschriften mogen nooit breekpunten worden, vind ik. De schrift niet toedoen. En je mag er ook niet aan afdoen. Trouwens, in onze postmoderne tijd zie je ook dat er vaak door randkerkelijke of onkerkelijke, dat Judas-evangelie, die Da Vinci-code en heel die cultus. Nou, dat zijn natuurlijk allemaal van die gnostische geschriften, er worden daar romannetjes van gemaakt enzovoort. En dat wordt geloofd, door massa's mensen. Nou, dat is toedoen aan. En afdoen, dat moet je ook niet. Daar wordt ernstig voor gewaarschuwd. Ernst doet er niets aan af. En dan tenslotte, vers 20 en 21, dat is dan het besluit, de allerlaatste woorden, die deze dingen getuigd zegt, dat is de Heer Jezus, dat is het laatste woord van de Heer Jezus. Dat moet ons kostbaar zijn, hè? Zijn laatste woord, voordat de Bijbel dichtgaat. Een afscheidsgroet van de Heer Jezus, een laatste woord. En dan zegt hij dit als laatste, ja, ik kom gauw, haastig, spoedig. Ja, zegt hij, niet zie ik kom, maar ja, echt waar, gewis en waarachtig, zeker, het is echt waar, ik kom er snel aan. Zo neemt de Heer Jezus hier afscheid in de Bijbel, zijn laatste woorden. En dan de echo uit het hart van Johannes, amen, zegt hij, Heer Jezus, dat is waar en zeker, daar zet ik geen vraagteken achter. Dat is wis en waarachtig waar. Wij geloven uw belofte dat u spoedig terugkomt. En we verlangen daarna, want hij zegt erachteraan, ja, kom, Heere Jezus. Ja. De Heere Jezus geeft het als een belofte. En door Johannes en door de gemeente, door de gelovigen, wordt die belofte als het ware omgezet in een bede. Heere Jezus belooft, ik kom spoedig. En de gemeente antwoordt in een gebed, kom, Heere Jezus. Belofte van hem en een bede van ons. Maranatha. Weet je wat Brakel zegt? Brakel zegt hier, Wilhelmus uit Brakel in zijn redelijke godsdienst. Hij zegt, mijn Heere Jezus, mijn heerlijke Jezus, mijn beminnelijke Jezus, mijn geliefde Jezus, mijn vriendelijke Jezus, al mijn lust, al mijn licht, al mijn leven, al mijn vermaak, kom toch. Ja, kom, haastelijk. Hem te zien en bij hem te zijn. Kom, dat is het laatste. Kom, een woordje van drie letters. Een woordje van drie letters. Wij kennen ook een ander woordje van drie letters, dat woordje SOS. Red onze zielen. Dat is internationaal bekend. Maar kom is ook internationaal bekend, namelijk bij alle kinderen van God. Dat is ten diepste het verlangen en het hart van ieder die de Heer Jezus heeft lief gekregen. En roep naar hem. Weet je, hier eindigt het mee. Hier eindigt het mee. Wij hebben dat vaak op de achtergrond staan. Vroeger, ik zei het al, in de eerste kerk was het Maranatha. Wij hebben het op een kerkgebouw staan. Hier. En mijn eerste preek was inderdaad Maranatha. Hè? Die Heer Jezus lief heeft. Maranatha, kom. Maar in de praktijk is het wel naar de achtergrond geschoven. Want bij die eerste christenen, de Heer Jezus bleef uit. En kinderen van God stierven. Door de dood kwamen ze wel bij de Heer. Maar de dood kwam daar toch tussen. En van lieverlee na 20 eeuwen zien we dat steeds meer en meer. Dat de dood op de voorgrond staat. En de komst van Jezus toch naar de achtergrond verschoven is. Wij zien dat in simpele uitdrukking als DV. Als u een degelijk kerkblad hebt, dan staat er bij elke aankondiging DV. Of kerk op site doen ze het ietsje neutraler. Dan zetten ze bijvoorbeeld subconditione Jacobi onder het voorbehoud van Jacobus. Hè? Wat Jacobus zegt in de Heer wil en wij leven. Onder het voorbehoud van Jacobus. Of als u een goede refo bent, dan zegt u beleven en welzijn. Ja. Ja. Ik ga het ook nog een keer in de kerkbode zetten dit. Kijk hoe mensen dat begrijpen. Maar het is allemaal goed bedoeld en zo, maar toch, hè, hier, openbaring, in het laatste vers, daar gaat het om de komst. En daarom vind ik het altijd mooi wat de evangelische zeggen, als de Heer nog niet is teruggekomen. Daar zit toch iets in van, denk erom, de dood kan komen, maar we verwachten de dood niet. We kijken niet naar een gat in de grond, maar we verwachten onze heiland in heerlijkheid. Dat is weer die opgeheven hoofden. Hè, dat op, we kijken niet naar beneden. Maar we kijken naar omhoog en hij kan eerder terugkomen dan dat ik sterf. En dat mag ook het verlangen zijn. Kom mijn liefste, zo eindigt trouwens ook het hooglied. Kom mijn liefste, kom snel als een gazel over de bergen heen. Nou, en dan het laatste vers, dat is vers 21. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. De genade, die hebben we nodig. Voor, als de Heer nog wegblijft, nog uitblijft, dan hebben we genade, praktische genade nodig voor elke dag. De genade van de Heer Jezus, die is ook bij ons. Dat krijgen we elke zondag mee, als we de kerk verlaten. En die genade van de Heer Jezus mag ons ook voorbereiden voor de heerlijkheid van de Heer Jezus straks. De genade van de Heer Jezus in deze wereld. En de heerlijkheid van de Heer Jezus, waar dit boek zo vol van was, in die toekomstige wereld. Zij met u allen. Sterke gelovigen, zwakke gelovigen, oude gelovigen, jonge gelovigen. Mensen die verlangen naar de wederkomst en mensen die niet verlangen naar de wederkomst. Zeggen van ja, maar ik ben nog niet klaar. Nou, een kruimel geloof, misschien veel geloof en weinig hoop. Maar ook die kleingelovigen, of die mensen die veel zorgen hebben en weinig uitzien. Ook die. Genade nodig. Genade nodig. Nou, en dan komt er eind. Finish. Nee, er komt er geen eind. The end. Geen finish. Maar dan komt er amen. Dat wil zeggen, wat hierin staat, dat is waar en zeker. Augustinus, die heeft aan het eind van zijn leven, hij heeft heel veel boeken geschreven, Augustinus. Aan het eind van zijn leven heeft hij ook een boek geschreven en dat heet het boek Verbeteringen in het Nederlands. Verbeteringen. Toen heeft hij al zijn werken nog een keer doorgelezen. Ja, toen ik mijn eerste boekje schreef, ik heb er een hoop onzin gezet. En toen ik mijn derde boekje schreef, stond er ook nog vrij veel onzin in. En mijn laatste boek zijn ook een aantal dingen die helemaal goed zijn. Hij schreef aan het eind van zijn leven, schreef hij zijn Verbeteringen. En daarin zet hij dus allemaal dingen in. Zegt van nou, in boek A1 heb ik dat geschreven, dat zie ik nou anders. En in boek 3 heb ik dat gezet en dat is ook niet helemaal goed eigenlijk. Dus daar verbetert hij zichzelf. Nou, ik vind het zo mooi dat aan het eind van de Bijbel, Augustinus moest aan het eind van zijn leven een boek schrijven met al de verbeteringen van zijn eigen fouten. Maar de God van Augustinus, die hoeft geen verbeteringen, geen corrigenda of geen errata, hè, dat zie je wel eens achterin een boek van errata, er zijn fouten erin. Of een supplement, dat er wat aangevuld moet worden of zo. Nee, dit is het volkomen woord van God. Openbaring, een machtig monument. Moeilijk en toch ook prachtig mooi. Het ging over de Heer Jezus. Zie, hij komt. De koning komt eraan en dan zullen de schaduwen vlieden. Wat zal dat heerlijk zijn. Goed, ik wou het hierbij laten en het is alweer ver over tijd. We gaan nog een vers zingen met elkaar. En ik denk aan Psalm 36. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Psalm 36, vers 2. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Uw waarheid tot den wolken boog. Uw recht is als Gods bergen. Uw oordeel grondloos gij behoedt en zegent mens en beest en doet uw hulp nooit vruchtloos vergen. Hoe groot is uw goedgunstigheid, hoe zijn uw vleugelen uitgebreid. Wordt de rust geschonken, hier het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van welles maakt. Hier donken.
We zullen eindigen met een dankgebed. O Heere, getrouwe God en Vader in de hemel.
In de Heer Jezus roepen we u als Abba Vader aan. We willen u heel hartelijk danken, Heere, voor al die weken, die avonden, donderdag, die maanden, zelfs verschillende jaren, dat we zo door dit boek mochten heen kruipen. Uw boek. Heere, we willen u danken voor al die vergezichten die daarin staan. Heerlijk erf, gij kunt mijn ziel vervoeren. We hebben er vanavond al iets ook over mogen overdenken. Wat dat zal zijn, die troon van God en het Lam. Heere, u het middelpunt, de bomen, de rivier, alles zo heerlijk, zo blinkend. Niet alleen u zien, maar ook u genieten. Heere, wat zal dat zijn? We hebben daar geen voorstelling van, maar ons hart wordt er wel warm van. Heere, dat er verlangen komt, de bruid, de bruidegom, eeuwig samen zullen zijn. En dan u te mogen bewonderen, dat u ons lief gehad hebt met een eeuwige liefde. Dat u ons gemaakt hebt van slaven van de zonde, tot dienaren van God, zelfs tot koningen met Christus. Heere, u bent aanbiddelijk God. Uw licht, uw liefde, dat leven in u, is zo vol, het is zo heerlijk. Dank u wel, o God. We hebben vanavond ook hele praktische bevelen en vermaningen, waarschuwingen en bemoedigingen gezien. Geef, Heere, dat er altijd in ons achterhoofd zal zijn. Nee, dat het op de voorgrond zal zijn. Kom. Het komende nodiging tot zondaars. Kom toch, want jij moet er ook bij zijn. Ik wil jou niet missen straks. Maar ook dat komen naar u toe, Heere. Dat we zullen verlangen dat uw komst ons heil zal volmaken. En dat de aarde met uw vrees zal worden vervuld. Dank u wel, Heere, voor zoveel goeds wat u ons gegeven hebt. Dank ook God dat u ons niet alles geopenbaard hebt. Het zal straks nog veel heerlijker en veel rijker zijn dan we hier ooit ons konden voorstellen. Heere, wat zal dat een verrassing zijn. Hoe groot is dat goed. Zegent u al het werk wat gebeuren mag aan mensen die u nog niet kennen. O Heere, trekken nog velen. Velen tot u. Ze mogen drinken uit dat water des levens. Gratis, om niet. En om dan verzadigd te worden met dat goed wat u geeft. Heere, gaat u zo met ons mee naar huis. Bewaar ons en sterk ons om christen te zijn die u mogen dienen. Om Jezus wil. Amen. Hartelijk dank voor al die keren dat u kwam. En graag tot een volgende keer.